Wij gaan met elkaar lezen uit Gods woord en we lezen met elkaar Matteüs hoofdstuk 25 vanaf vers 31. Matteüs hoofdstuk 25 vanaf vers 31 over als de zoon des mensen zal komen en als hij de schapen van de bokken zal scheiden. Matteüs 25 vers 31. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Matteüs 25 vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek en in de gevangenis en hebben wij u niet gediend? En dan zal hij hun antwoorden. Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook voor mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover de lezing uit Gods woord. Als we de Bijbel lezen, en ook denk ik naarmate wij verder komen in ons leven als christen en ouder worden, dan wordt ons steeds duidelijker dat het christen zijn en het leiden van het christenleven, de Heer Jezus volgen, dat onlosmakelijk verbonden is met je zicht op de toekomst. Dat het zicht op wat gaat komen in deze wereld, het zicht op de wederkomst van de Heer Jezus, dat maakt alle verschil. Laat me een paar citaten voorlezen van mensen die dingen hebben gezegd over de wederkomst van de Heer Jezus. De enige oplossing voor al de ellende in deze wereld is de wederkomst van onze Heer Jezus. Waarom bidden we er niet voor elke keer als de klok tikt? Als we nadenken aan alle ellende in deze wereld, alles waar we elke week, elke maand, soms dagelijks mee geconfronteerd worden. Als we denken aan de kwetsbaarheid die wij hebben als mensen ook in dit leven. En het feit dat we in een vergankelijk lichaam nog zijn. En dat de dood nog eerst. De Bijbel leert dat de Heer Jezus gaat komen en dat dat het antwoord is op de nood in deze wereld. Ook als we denken aan alle onrecht die er is in deze wereld. Als we denken aan alle kwaad dat geschiedt, wat mensen elkaar aandoen. Alle onderdrukking, alle diefstal, alle geweld, alle haat, alle mishandeling en ga zo maar door. Dan is het antwoord daarop dat Jezus gaat komen om zijn dorsvloer, om deze wereld te zuiveren. En het kaf van het koren te scheiden en het graan van het onkruid te scheiden en ga zo maar door. De schapen van de bokken te scheiden. Het antwoord is de komst van de Heer Jezus. In de vroege gemeente dacht men veel meer aan de komst van Christus dan aan de dood. En dacht men veel meer aan zijn komst dan aan de hemel. Men dacht meer aan zijn komst dan aan de hemel. Wij hebben de neiging om vooral aan de hemel te denken. Dat komt door 2000 jaar kerkgeschiedenis. Waarin door de enorme sterke invloed van het Griekse denken in de christelijke theologie. Dat er een overbenadrukking van het geestelijke is gekomen ten koste van het natuurlijke. Maar de Bijbel leert dat God een toekomst voor deze wereld heeft. En dat zelfs ons lichaam zal opstaan uit de dood. Weet je, er wordt heel weinig gepreekt over onze toekomstige opstanding uit de dood. Maar als je het boek Handelingen leest, ik zou u zo 7-8 teksten kunnen noemen uit het boek Handelingen. Waaruit blijkt dat de apostelen, dat zij voortdurend predikten over de opstanding die gaat komen. Ze predikten de opstanding van Christus, maar hij is de eersteling. Er gaat een opstanding uit de dood komen. Alle mensen zullen opgewekt worden uit de dood. En dan gaat er een oordeel ook komen. Maar dat is ook een boodschap van hoop natuurlijk. Dat wij daarom ook mogen zeggen, uiteindelijk zullen wij volledig, zij die in Christus sterven, zullen volledig genezen, uiteindelijk. Uiteindelijk is er volkomen genezing, zelfs van ons lijf, ons lichaam, omdat de Heer Jezus gaat terugkomen en er een opstanding uit de dood gaat plaatsvinden. En daarom verwachten wij ten diepste niet de hemel. Wij zullen bij de Heer in de hemel zijn als wij sterven, maar wij verwachten de opstanding uit de dood als Jezus terug gaat komen. D.L. Moody heeft gezegd, ik preek nooit zonder het besef dat het mogelijk is dat de Heer terugkomt voordat ik nog een keer een preek zal houden. Zo preekte D.L. Moody. En G. Campbell Morgan heeft gezegd, ik begin 's morgens nooit aan mijn werk zonder te denken dat het mogelijk is dat hij mijn werk onderbreekt en met zijn werk begint. Ik zie niet uit naar de dood. Maar ik zie uit naar hem. En Billy Graham heeft gezegd, het onderwerp van de wederkomst is nog nooit populair geweest, behalve bij de ware gelovigen. Op de een of andere manier is het onderwerp van de wederkomst soms niet populair. Maar je kunt eigenlijk het hele evangelie, het goede nieuws, niet echt begrijpen zonder zicht op de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, waar wij vanmorgen naar willen kijken is Matteüs hoofdstuk 25. En daar lezen wij dat de Heer Jezus ook zal komen om te oordelen. En het is nogal wat we hebben gelezen. Dat sommigen zullen ingaan in de eeuwige straf. En anderen zullen ingaan in het eeuwige leven. En dat er een scheiding gaat komen. Dat blijkt ook uit vele andere gelijkenissen die de Heer Jezus heeft verteld. In ditzelfde hoofdstuk gaat het over 5 wijze meisjes en 5 dwaze meisjes. En die 5 wijze meisjes die hadden het over voor de bruidegom om voorbereidingen te treffen. En die betaalden de prijs en die dachten aan zijn komst. Maar die 5 dwaze meisjes die waren laconiek en die dachten er niet aan en die hadden er ook niet zoveel voor over. En die hadden alleen maar een lampje, maar ze hadden maar geen olie. En als de Heer komt, dan is er een moment dat het te laat is om nog olie te kopen. Er komt een moment dat het te laat is, leert de Bijbel dus. Er komt een moment dat de genadetijd voorbij is. Er komt een moment dat het doek is gevallen, om het zo maar even te zeggen. Dat het niet meer kan, dat je niet meer gered kunt worden. Maar er gaat wel een scheiding komen tussen de wijze meisjes en de dwaze meisjes. Zij die voorbereid zijn op zijn komst en zij die niet voorbereid zijn op zijn komst. Ook de gelijkenis van de talenten gaat erover dat een heer die ging weg en hij liet zijn talenten, zijn geld achter bij zijn dienstknechten. En er waren enkele die gingen er goed mee bezig. En die dachten dat de Heer weer terug ging komen. Want de Heer ging op een gegeven moment weer terugkomen. En daar dachten ze aan. En ze namen hun verantwoordelijkheid naar hun heren toe. En ze hebben hun talent niet in de grond gestopt. Maar ze hebben het gebruikt. En ze hebben het doen groeien. En ze zijn gaan dienen. Ze zijn gaan dienen met dat wat hun toevertrouwd was. Maar er was er eentje die dacht helemaal niet aan zijn komst. Die dacht, nou mooi, ik heb dit gekregen. Maar ja, nu kan ik doen wat ik zelf wil. En hij diende zichzelf. En hij dacht alleen maar aan zichzelf. En hij leidde gewoon zijn eigen leven. En toen kwam de Heer terug. En toen was hij ook niet klaar. En er komt een scheiding tussen degene die hun talent hebben ingezet en degene die hun talenten niet hebben ingezet. En al die gelijkenissen, zoveel gelijkenissen van de Heer Jezus, gaan over dat er een scheiding gaat komen. De Bijbel leert niet dat iedereen behouden zal worden. Het is ook een ernstige boodschap. Het is ook een ernstige boodschap dat mensen wel echt de Heer Jezus nodig hebben. Uiteindelijk zal Jezus aan het einde van ieder mensenleven staan. Niemand zal ontkomen aan de Heer Jezus. Hij is Heer van hemel en aarde. Hij is Heer over allen. Hij is de koning der eeuwen. Hij is de Zoon van God. Hij is de rechter van deze wereld. Hij zal de volkeren oordelen. Alle mensen zullen aan het einde staan voor Jezus Christus. En iedere knie zal voor hem buigen en elke tong zal dan blijden. Maar voor velen zal dat te laat zijn. Iedereen zal uiteindelijk erkennen dat hij de Heer is. Maar de Bijbel leert dat niet iedereen gered zal worden. Want er gaat een scheiding komen. En dat is een ernstige boodschap. En de vraag is, wat maakt nou het verschil tussen de schapen en de bokken? Wanneer hoor je nou bij degene die het eeuwige leven in zullen gaan en wie zijn de mensen die de eeuwige straf tegemoet gaan? En daar willen we met elkaar over nadenken, maar eerst nog even iets anders. Want waar we vanmorgen bij stilstaan, dat Jezus gaat komen om te oordelen, dat is ook een boodschap. Ik zei net dat überhaupt de boodschap van de wederkomst soms niet zo populair is, maar als we het hebben over de boodschap van dat er een oordeel gaat komen, dan is dat nog minder populair vandaag de dag. Velen zeggen, in zo'n God kan je toch niet geloven? Velen zeggen, God is toch een God van liefde? Er zijn er zelfs velen die zeggen, iedereen zal behouden worden. Het idee dat iedereen door de dood van Christus verzoend is, ook als er geen bekering en gehoorzaamheid plaatsvindt in mensenlevens. Maar luistert u naar deze woorden. Ik citeer hier Teun van der Leer. Hij is rector van het Baptistenseminarium. Dat is het kerkverband waar ik zelf ook bij hoor. En hij heeft de afgelopen zomer heeft hij gesproken op een van de revijweken van de NEM in Voorthuizen. En hij haalde daar een Amerikaanse theoloog aan. Zijn naam is Donald Blush. En hij heeft het volgende geschreven over wat er gaande is in de spiritualiteit die we vandaag in het christendom heel veel tegenkomen. Onze spiritualiteit is meer egocentrisch dan theocentrisch. We zijn meer gericht op het cultiveren van liefdevolle ervaringen dan op het tonen van de kracht van de liefde door zelfopofferende dienst aan onze naasten. Het moderne evangelicalisme heeft zich jammer genoeg aangepast aan onze therapeutische maatschappij. Die persoonlijke vervulling tot het een en al van het menselijk bestaan heeft gemaakt. Blush noemt dit een eros-spiritualiteit. Die bestaat uit het verlangen om een God en zijn zegeningen te bezitten. Die staat tegenover een kruisspiritualiteit. Die bestaat uit de bereidheid om God en de naaste te dienen. Dus het ene zegt, ik wil God hebben en ik wil zijn zegeningen hebben. En het andere zegt, ik wil God dienen en ik wil mijn naaste dienen, wat het mij ook kost. In dit verband neemt hij zelfs het woord evangelisch debakel in de mond. Een gecompromitteerde kerk die niet langer gebaseerd is op de heldere boodschap van de schrift, maar op het vleeselijk verlangen voor een aangenaam leven onder de zon. En dan eindigt hij met de oproep, we hebben opwekking nodig, maar ook reformatie. Een fundamentele verandering in onze prioriteiten en in ons gedrag. Nou, ja, dit legt de wond wel bloot, denk ik. Dat in veel, zelfs in veel evangelicalisme, in de evangelische beweging, die in naam bijbelgetrouw is, die zegt, wij blijven bij de betrouwbaarheid en het gezag van Gods woord. Die zegt, Gods woord is onze leidraad. Dat er toch onbewust een heleboel van de ons omliggende cultuur de geloofsbeleving binnengekomen is, zodat het heel erg egocentrisch is geworden. Ik, mijn, wij, ons, zegen ons, zegen ons, zegen ons. En mijn genezing en mijn voorspoed en mijn welvaart. En ga zo maar door. Wat kan ik van God verkrijgen? Wat heeft Hij mij te bieden? Ik zal eens even kijken wat Jezus mij te bieden heeft. En begrijp me goed, God is uiterst royaal. Hij is zo genadig. Hij geeft ons veel meer dan wij verdienen. Hij geeft ons eindeloos. Maar de vraag is, wat is onze houding naar Hem toe? Wat is onze gezindheid naar Hem toe? En dan komen we in Matteüs 25 tegen dat de gezindheid van degene die Jezus Christus hebben leren kennen, is niet een gezindheid van, ik wil eruit halen wat er voor mijzelf in zit. En ik wil vooral ontvangen, maar de gezindheid van de schapen is, ik wil dienen. Ik kijk om me heen. Waar is de nood? Waar zijn mensen eenzaam? Waar zijn de gevangenen? Waar zijn de mensen die niet eens zich kunnen kleden? Waar zijn de mensen die honger hebben? Waar zijn de zieken? Waar zijn de eenzamen? En ga zo maar door. En dat ons leven gekenmerkt wordt niet door egocentrisme, maar door dienstbaarheid. Dat zijn de schapen. Hun leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid. Door het verlangen om te geven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Waarom? Omdat je zo ongelooflijk veel gekregen hebt van de Heer Jezus. Omdat je begrijpt wat Jezus voor je gedaan heeft aan het kruis. Omdat je ziet dat Hij alles voor jou overgehad heeft. Als Jezus Christus God is en voor mij gestorven is, dan is geen offer wat ik voor Hem kan brengen te groot. Waardoor ontstaat dienstbaarheid? Door een blik op het kruis. Door te zien wat Jezus Christus voor je heeft gedaan. En dan word je ook een dienaar zoals Hij een dienaar van ons is geworden. Als Hij in je gaat leven. Niet een eros spiritualiteit. Maar een kruis spiritualiteit. Een kruis spiritualiteit. Die bestaat uit de bereidheid om God en naasten te dienen. Niet dat hele therapeutische verhaal alleen maar. Niet alleen maar van mijn functioneren. En dat ik uit de verf kom en dat mijn identiteit sterker wordt. Vergeet jezelf. Vergeet je eigen belangen. Richt je op God en op je naaste. En het geluk zal langs zij komen. Degene die zich gaat richten op zijn eigen geluk. En dat is waar onze maatschappij door gekenmerkt wordt. Als ik maar gelukkig ben. Daarom gaan mensen scheiden. Ook al hoeft het helemaal niet. Er zijn ook situaties waarin het wel nodig is om te scheiden. Maar mensen gaan zo makkelijk scheiden omdat ze denken, ik kan nog meer vervulling ervaren in dit leven. Ik kan nog een fijnere partner vinden. Ik heb recht op nog een betere vrouw. Of nog een knappere vrouw. Ten koste van de kinderen. Maar als je christen bent geworden, dan wil je dat niet meer. Dan zeg je, Heer Jezus, hoe kan ik dienen? En wat wilt u dat ik doen zal? Dan hoeft het niet allemaal meer perfect te zijn. Maar dan ga je dienen. Gisteravond hebben wij thuis gekeken naar de film. Over het leven van die 5 zendelingen die in de jaren 60 van de vorige eeuw. Zijn ze naar de Auca-Indianen gegaan in Ecuador. Nate Saint en Pete Fleming en Jim Elliot en nog 2 anderen. Die film heet The End of the Spear. En dan leggen ze langzaamaan contact met die Indianen die daar wonen. In hun, volledig afgeschermd van de rest van de wereld. En die moorden elkaar uit. Er vindt heel veel moord plaats daar. Er zijn er steeds minder, want ze doden elkaar allemaal. Om het minste doden ze elkaar. Verschrikkelijk. Dan gaan die 5 zendelingen, die beginnen langzaamaan wat contact te krijgen, dat ze wat spullen bij hun afgeven vanuit een vliegtuigje en dat ze wat boodschappen proberen te zenden naar die mens. En dan uiteindelijk landen ze met z'n 5 op de oever van een rivier. En dan hebben ze wat contact met wat vrouwen die naar hen toe komen, dat ziet er allemaal goed uit. En dan lijkt het alsof ze echt inderdaad een ingang krijgen om die mensen iets van liefde te laten zien. Maar u kent het verhaal waarschijnlijk wel. Dat is een van de meest schokkende zendingsgebeurtenissen van de afgelopen eeuw. Dan wordt er een leugen verspreid over deze mensen van buiten onder de stam en dan zijn er mannen die gaan daar naartoe en die vermoorden in één keer alle 5 zendelingen. Al die 5 mannen, het zijn mannen van eind 20 die vrouwen en kinderen hebben, jonge gezinnen, zeer goed opgeleide, veelbelovende, bekwame jonge mannen die daar in één keer allemaal in hetzelfde uur door Auka-Indianen worden vermoord. En het ging de wereld over. Preach the gospel to all nations. They did it and they died. Stond er in de krant. Maar het bijzondere van dit verhaal is dat de vrouwen van deze mannen zijn niet allemaal weggetrokken daar. Een zus van een van die mannen is daarna gaan wonen. Want vrouwen lieten ze toen wel toe. En die zus van Neetseent is gaan wonen bij die mensen. En langzaamaan groeide het contact. En uiteindelijk zijn er mensen tot geloof gekomen. Ook van die moordenaars zijn er tot geloof in Jezus gekomen. En het meest bijzondere is dat de zoon van Neetseent, die een jongetje was toen zijn vader vermoord was, toen hij een volwassen man was geworden, heeft hij in contact gekregen met de moordenaar van zijn vader. En heeft hij zelfs een vriendschapsrelatie opgebouwd met de moordenaar van zijn vader. En in 1996 is hij er gaan wonen. En hij heeft ook de wereld rondgereisd met de moordenaar van zijn vader, die een vurige gelovige in de Heer Jezus is geworden. En dat is heel bijzonder. En er is een groot geestelijk werk begonnen onder die Auka-Indianen, wat doorgaat tot op de dag van vandaag. Maar dan denk je aan die jonge mannen die gestorven zijn. Maar als we dan dat zien in het licht van Matteüs 25. Ik moet ook denken aan Keith Green, die gospelartiest die zo ongelooflijk tot zegen was, die op 28-jarige leeftijd eventjes met 2 van zijn 3 kinderen ging vliegen in een vliegtuigje met een vriend om eventjes een vluchtje te maken. En het sportvliegtuigje stortte neer en Keith Green is overleden. Zomaar, hij was ook 28 jaar oud. Dat is niet zo lang daarna, nadat dat bij die Auka-Indianen gebeurd. Hoe kan het dan dat God zulke jonge mannen wegneemt? Hoe kan het dan dat mensen plotseling overlijden? En waarom laat God dat toe? Dat weten wij niet. Maar ik weet wel dat Jim Elliot in zijn dagboek had geschreven, kort voordat dit gebeurde: hij is geen dwaas die datgene verliest wat hij toch niet kan behouden, om datgene te winnen wat hij nooit meer zal kunnen verliezen. Je bent geen dwaas als je je leven verliest. Wat je toch niet zal kunnen behouden in dit leven. Je bent geen dwaas als je wat van je rijkdom verliest, als je wat van je populariteit verliest, als je wat van je luxe verliest, als je wat van je comfort en je overvloed en alles waar mensen om naar streven om gelukkig te worden. Je bent geen dwaas als je dat soort dingen verliest in dit leven om te winnen wat je nooit meer kan verliezen. Namelijk dat wat je gedaan hebt uit dienst aan Jezus. Dat wat je gedaan hebt voor je medemens. Dat wat je gedaan hebt omdat je bij de schapen hoort die gericht zijn op de nood van hun medemens. Ook al kost dat je wat. Ook al kost dat zelfs je leven. Je bent geen dwaas als je op die manier leeft. De vraag is niet, lieve mensen, hoe lang wij zullen leven. Wij worden allemaal getroffen door de verhalen van dierbaren waarvan wij zeggen, het is te vroeg dat ze komen te overlijden. Ik ben betrokken bij een gemeente op Urk waar kort geleden, de gemeente in Emmeloord, daar ben ik nog steeds lid van, waar kort geleden een kindje van 1 jaar is overleden. En ik heb afgelopen week gestaan aan het ziekbed van een zuster die plotseling heeft te horen gekregen dat ze kanker heeft gekregen. En we zouden zo graag willen dat ze nog lange tijd bij ons blijft. En dat is ook uw ervaring in het leven, maar de Bijbel leert, de vraag is niet hoe lang je leeft. Het gaat niet om een lang en gelukkig leven. Maar de vraag is hoe je leeft. Hoe leef je? Hoe leven wij hier en nu op dit moment? Als mensen met een ego-spiritualiteit. Er zijn zelfs mensen die elke zondag naar de kerk gaan. Omdat ze zeggen dat is goed voor mijn contacten met anderen. Dat is goed voor mijn naam. Dat is goed voor mijn bedrijf. Dat is goed ook voor mijn zelfdiscipline, dan kan ik meer carrière maken, dan gaat het beter met mijn maatschappelijke leven. Maar op zondagmorgen zitten in de kerk, maar de hele week door zijn ze eigenlijk alleen maar bezig om hun eigen koninkrijkje te bouwen. En eigenlijk alleen maar bezig om zelf beter te worden en meer te verkrijgen en meer te vergaren en groter en machtiger en rijker te worden. en een leuker leven te kunnen hebben. Maar dat is niet de navolging van Jezus. De navolging van Jezus is dat wij gaan dienen. En dan hebben we allemaal mogelijkheden gekregen. We zijn niet allemaal geroepen om zendeling te worden naar de Indianen in Ecuador. We zijn niet allemaal geroepen om het evangelie te gaan prediken zoals dat mijn roeping is. Om te spreken en te verkondigen en onderwijs te geven. We hebben allemaal een verschillende roeping, maar dat maakt niet uit. Niet alleen de zendelingen en de voorgangers zijn dienaren van de Heer Jezus. Maar iedereen die Jezus Christus kent, is gekocht en betaald met zijn dierbare bloed. En dan ben je van hem. En dan zeg je niet meer, dit is van mij. En ik klamp me eraan vast. En dit is mijn identiteit. En dit zijn mijn doelen en dit is mijn wil. Maar dan hou je de dingen niet meer zo vast voor jezelf. Maar dan heb je alles in de open hand. Dan heb je al alles verloren. Dan heb je al afstand gedaan van alles dat je hebt. Dan ben je niet meer eigenaar, maar dan ben je rentmeester van alles wat je toevertrouwd is. En dan ga je als een goed beheerder inzetten met datgene wat jou is toevertrouwd. Dan zeg je, Heer, hoe wilt u dat ik mijn talenten gebruik? Hoe wilt u dat ik mijn mogelijkheden gebruik? Hoe wilt u dat ik mijn tijd gebruik? Hoe wilt u, Heer, dat ik mijn geld gebruik? Hoe wilt u dat ik mijn gezondheid inzet? Wat kan ik doen, Heer? Om uw naam te verheerlijken, om het evangelie te verspreiden, om mijn naaste te dienen, om uw liefde te tonen aan mijn medemens. Wat kan ik doen, Heer, om uw liefde te laten zien? Dat is het leven van de schapen. Uiteindelijk, als we erover nadenken, weet je, even terug naar die zuster bij wiens ziekbed ik van de week was. Ik was diep ontroerd. We hebben haar gezalfd met olie. Ik ken dat gezin ken ik al heel lang. De kinderen waren erbij. En ik weet het niet, maar ik heb nog nooit een ziekenzalving meegemaakt waarbij ik zo ontroerd was, terwijl ik daar als predikant ook bij was. En er waren ook andere predikanten bij en ik heb gehuild met haar man en met haar kinderen. Ik heb echt gehuild. En toen dacht ik later, hoe kan het nou dat ik zo ontroerd was? Natuurlijk ook omdat ik ze al zo lang ken, omdat het dierbare vrienden zijn. Maar later dacht ik, nee, ik ben zo ontroerd omdat zij zo'n liefdevolle vrouw is. Zij is altijd een liefdevolle, dienstbare vrouw geweest. Nog steeds. En daarom raakt het mij. De Heer was zo aanwezig omdat dit mensen zijn die met hun hele hart de Heer Jezus Christus dienen en hun hele leven altijd alles over hebben gehad voor de Heer Jezus. En materieel zijn ze niet zo rijk, maar weet je, dat doet er allemaal niet toe. Daar gaat het helemaal niet om. Ze zijn uiterst rijk. Want dit zijn mensen die hebben lief gehad. Dit zijn mensen die dienen. En daarom was ik zo ontroerd. En dat heb ik altijd als ik bij een begrafenis ben van iemand, van een man of een vrouw, waarvan ik gewoon weet, hij of zij heeft de Heer Jezus gediend. Hij of zij was liefdevol. Dat, lieve mensen, is toch het allerbelangrijkste in ons leven. Hoe kan je schatten in de hemel verzamelen? Hoe kan je rijk worden in God? Door te zeggen, neem de wereld, geef mij Jezus. Ik dien voortaan mijzelf niet meer. Maar ik wil in de gezindheid van Jezus Christus mijn leven leiden. Als mensen dat gaan doen, dan worden ook een heleboel problemen opgelost. Een heleboel problemen in families, een heleboel problemen in gezinnen, een heleboel problemen in huwelijken en tussen ouders en kinderen. Heeft alles te maken met egocentrisme. Met het tegenovergestelde van de gezindheid van Jezus. Maar als er werkelijk de gezindheid van Jezus in ons hart komt, dan worden heel veel problemen opgelost. Daar ben ik echt van overtuigd. Heel veel problemen in persoonlijke relaties verdwijnen als mensen gaan dienen zoals we dat hier in Matteüs 25 tegenkomen. En dat is waar het om draait in ons leven. In hoeverre zijn wij verlost van onze eros spiritualiteit, verlost van ons egocentrisme, en zijn wij bereid om die kruis spiritualiteit na te volgen. Het gaat er niet om dat ik me altijd goed voel. Ook als de dienst aan de Heer Jezus en de dienst aan mijn medemens betekent dat ik soms dingen moet doen die mij ook in mijn emotionele leven wat kosten. Dan zal ik dat toch doen, want het gaat er niet om dat ik me altijd goed voel. Waar het om gaat, is dat ik dien. De Heer Jezus voelde zich ook niet altijd goed toen hij in Gethsemane was, toen hij die beker moest drinken, toen hij die lijdensweg gegaan is, toen hij voor ons gestorven is aan het kruis. Hij voelde zich niet altijd goed. En die schapen hebben zich niet altijd goed gevoeld toen ze die prijs betaalden om de vreemdeling op te zoeken en mensen gastvrij te onthalen. Mensen in je huis ontvangen, mensen in je huis laten komen en ze gastvrijheid aanbieden. Juist de mensen die dat niet, die niet veel terug kunnen geven. De mensen die misschien ook persoonlijkheidsstoornissen hebben of psychische problemen hebben of eenzaam zijn of een moeilijk karakter hebben. Mensen die het moeilijk hebben in het leven en daardoor niet zoveel vrienden hebben. Juist die mensen in je huis uitnodigen, dat kost je wat. Daar heb je wat voor over. Maar dat geeft niet dat het je wat kost. Het geeft niet dat het soms moeilijk is. Het geeft niet dat je er een prijs voor moet betalen. Dat is juist de gezindheid van de Heer Jezus. En dat is de ware spiritualiteit. Maar ook wat leidt tot de ware rijkdom. Nou, weet u, nog even inzoomend op wat wij hebben gelezen in Matteüs 25. Het lijkt alsof het verschil tussen de schapen en de bokken, alsof dat alleen maar is dat ze verschillende dingen gedaan hebben. De ene heeft wel gediend door al die mensen die genoemd zijn te helpen. En de bokken, die hebben dat allemaal niet gedaan. Dus het verschil aan de buitenkant is wat ze wel gedaan hebben of wat ze niet gedaan hebben. Zo leert de Bijbel ook dat wij ook geoordeeld zullen worden op grond van onze werken. En dat onze werken ons na zullen volgen. En er zijn veel meer teksten die erover gaan dat mensen geoordeeld zullen worden naar hun werken. Maar je moet niet concluderen op grond van Matteüs 25 dat mensen gered worden door hun werken. Want als je goed kijkt, dan gaat het ten diepste om de verhouding tot Jezus Christus, die zich uit in een bepaalde verhouding tot de medemens. Ik kan dat duidelijk maken door te kijken naar de reactie van eerst de schapen en daarna de bokken op wat de Heer Jezus tegen hen zegt. Als de Heer Jezus tegen de schapen zegt: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Enzovoort, enzovoort. En weet u hoe dan de rechtvaardigen reageren? De schapen, hoe ze reageren? Als Jezus hun looft, als Jezus tegen hen zegt: jullie mogen binnengaan, jullie hebben trouw gediend. Dan zijn die mensen, die rechtvaardigen, die zijn verbaasd. Die zeggen: heren? Wanneer hebben wij u nodig gediend? Wij zijn ons daar helemaal niet zo van bewust. We hebben gewoon ons leven geleid uit liefde voor u. En u heeft ongelooflijk veel voor ons gedaan. Maar we hebben toch heel weinig voor u gedaan. Weet je, ze roemen helemaal niet in hun werken. Ze slaan zichzelf niet op de borst. Ze zeggen ook niet: ja, u heeft gelijk, heer, dat hebben wij allemaal gedaan. Helemaal niet. Ze zeggen: hè, hebben wij dat allemaal gedaan? Snap je, ze gaan niet. Dat zijn mensen die niet vertrouwen op hun werken. Dat zijn mensen die niet roemen in hun werken. Maar ze zijn eerder verbaasd dat de Heer Jezus dat allemaal zegt. Daarentegen de bokken, als de Heer Jezus tegen de bokken zegt: jullie hebben mij niet gediend. Jullie waren er niet voor de eenzamen, voor de gevangenen, voor de zieken, voor de vreemdelingen, voor de naakten, voor de hongerigen. Jullie hebben alleen maar voor jezelf geleefd. Jullie hadden geen mentaliteit van dienstbaarheid. Weet je hoe die mensen dan reageren? Dan zeggen ze: wat zegt u nu? Hebben wij nooit gediend? Hoe komt u daarbij? Wij zijn de slechtste toch nog niet? We hebben altijd een goed leven geleid. Hoe kunt u dat nou zeggen dat u wat wij nooit gediend hebben? Dat zijn de bokken. Ziet u het verschil? Degene die het wel deden, die roemden er niet in. En degene die het niet deden, die roemden wel in hun werken. En die namen aanstoot aan het woord van de Heer Jezus. Dat hij zei, jullie hebben mij nooit gediend. Die zaten helemaal in hun eigen gerechtigheid. Die zaten helemaal in hun eigen roem en in hun eigen grootheid. En die dachten, wij zijn geweldige mensen, we hebben nergens voor te vrezen. Die roemden in zichzelf. En daarom waren ze egocentrisch. En dat waren trotse, dat zijn trotse mensen die alleen maar voor zichzelf leven en dat niet eens doorhebben dat ze dat doen. Maar de schapen, dat zijn verbroken mensen. Dat zijn nederige mensen. Dat zijn mensen die totaal niet kunnen roemen in zichzelf. Die op geen enkele wijze zichzelf prijzen en een goed cijfer geven en zeggen het ligt aan mijn werken. Die zeggen alleen maar het is Jezus Christus alleen. Het is zijn gerechtigheid alleen. Het is zijn offer alleen. Het is alleen het bloed van de Heer Jezus waardoor ik behouden ben. Ik geef hem alleen de eer. Ik ben totaal verloren zonder de Heer Jezus. Maar hij stierf voor mijn zonde aan het kruis. En hij heeft alles, alle consequenties van mijn zonde heeft hij op zich genomen. En hij is in mijn plaats, is hij veroordeeld, terwijl ik dat eigenlijk verdien. Hij was in de hel, van God verlaten, zodat ik nooit meer van God verlaten hoef te zijn. Hij heeft alles voor mij gedaan, wat ik totaal niet verdien. Ik ben helemaal volkomen gered door Jezus Christus alleen. En daarom, natuurlijk, wil ik niet meer voor mezelf leven. Maar wil ik mijn naaste lief hebben, als mijzelf. Maar de behoudenis is niet vanwege die werken van dienstbaarheid. De behoudenis is niet op grond van de goede werken die ze deden, maar de goede werken waren de vrucht van hun behoudenis. Het is niet de basis van je behoudenis, maar de goede werken is wel de vrucht van je behoudenis. Uit genade bent u behouden door het geloof, dat niet uit uzelf, het is een gave van God, het is genade alleen. Opdat wij de goede werken zullen doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het eerste is Efeze 2 vers 8. En het tweede is Efeze 2 vers 10. Het is een gave van God alleen, het is alleen maar genade. Opdat je Efeze 2 vers 10 gaat wandelen in de goede werken die God van tevoren bereid heeft, opdat je daarin zou gaan wandelen. Je bent niet gered door je goede werken, maar je bent wel gered voor je goede werken. En als er geen sprake is van goede werken die de vrucht zijn van de behoudenis, is er ook geen behoudenis. De ware behoudenis, het zaligmakende geloof, uit zich in belangeloze en liefdevolle en dienstbare inzet voor je naaste. Dat is het bewijs van je behoudenis. En daarom Matteüs 25. Maar er komt wel een oordeel. Er komt wel een oordeel. En alle werken zullen aan het licht komen. En wij, gelovigen in de Heer Jezus, zullen op geen enkele wijze veroordeeld worden. Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. Daarom hoeven we ook niet bang te zijn voor het oordeel. Er is geen angst in de volmaakte liefde. Wij hebben de volmaakte liefde van God ontvangen in zijn Zoon Jezus Christus. Er is niets wat ons ooit meer zal kunnen scheiden van zijn liefde. Maar wij zullen wel geoordeeld worden. Wij zullen wel beoordeeld worden. Ook voor ons geldt dat wij voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen en dat wij zullen meedragen wat wij in het lichaam gedaan hebben. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders met zijn engelen en dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Matteüs 16 vers 27. Petrus verkondigt aan het huis van Cornelius dat Jezus Christus het is die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Paulus spreekt tot de inwoners van Athene dat God een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de dood op te wekken. Handelingen 17 vers 23. En Paulus schrijft aan de Romeinen in Romeinen 2 vers 16 over de dag waarop God het in de mensen verborgene oordeelt door Jezus Christus. En Jezus zegt het zelf. Hij zegt het volgende. De Vader heeft het hele oordeel aan de Zoon gegeven. Hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des Mensen is. En de ure komt, dat alle die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan. Wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, en wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Wie het goede gedaan hebben de opstanding ten leven, wie het kwade gedaan hebben de opstanding ten oordeel. Het is precies hetzelfde als Matteüs 25. De schapen en de bokken. De vraag is, bij wie horen wij? Dat geldt eigenlijk voor ieder mens in deze wereld. Want er zijn maar twee categorieën. Er is geen middenweg. En inderdaad, het hele evangelie, het hele goede nieuws, maar ook de boodschap van het kruis, staat in het teken van het komende gericht. De komende wederkomst van Jezus. James Packer heeft gezegd, het hele Nieuwe Testament wordt beheerst door de zekerheid van de komende oordeelsdag over heel de wereld. En door de vraag die daaruit voortvloeit, hoe kunnen wij als zondaren in de rechte verhouding tot God komen, nu het nog kan. Dat is de boodschap van de Bijbel. Maar het goede nieuws, dat Johannes de Heer natuurlijk ook altijd predikte in de opwekking die 100 jaar geleden heeft plaatsgevonden in ons land. De opwekking in de tijd van Johannes de Heer, waar hij overal naar Nederland ging en overal dat vuur van de opwekking bracht. En de boodschap was, bekeer je en kom tot Jezus en zie wat hij voor je deed aan het kruis. Want hij gaat komen en het koninkrijk gaat komen, maar hij komt ook als rechter. En nu kan het nog om je te bekeren, nu kan het nog om genade te ontvangen, nu kan het nog om gered te worden van de toren die gaat komen over deze wereld. Nu kan het nog om helemaal vergeven en gereinigd te worden. En bekeer je tot Jezus. En als je ziet wat hij voor je deed, als je de betekenis van zijn bloed begrijpt, dan word je een dienaar. Een dienaar die niet langer egocentrisch wil leven, maar die zijn leven wil inzetten voor God en medemens. Die zijn leven wil spenderen. Geven. In de wil van de Heer Jezus. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Die heeft niks te vrezen. Ook al sterf je vroegtijdig. Ik werd ook zo getroffen. Daar sluit ik mee af. In die film van gisteravond. Dat die zus van Nate Saint. Die tante van Steve Saint. Die tante van dat jongetje wat later daar ook is gaan wonen. Dat zij gelijk al daar bij die mensen is gaan wonen. Haar hele leven. Een prachtige jonge Amerikaanse vrouw die haar hele leven alleen is gebleven. En als jonge vrouw al bij die Indianen is gaan wonen en daar gestorven is. Gestorven bij de Indianen. Haar hele leven toegewijd aan een kleine stam in de Rimboe van Ecuador. Ik vond het zo treffend. Dan hoeveel mensen niet zeggen, ik wil de wereld bereizen, ik wil alles zien, ik wil alles meemaken, ik wil carrière maken, ik wil aanzien, ik wil aan alles deelnemen. Nee, ze is gewoon bij die mensen gaan wonen. Gewoon haar leven gegeven voor een stam. Ja. Maar wel in dienstbaarheid aan Jezus. Hoe leven wij? Laten we vanmorgen beslissen om radicaal met alles wat in ons is te zeggen. Heer Jezus, ik ben van u. Wat wilt u dat ik doen zal? Het gaat niet om grootheid en aanzien en succes. En zelfs niet om geluk. Maar wat wilt u dat ik doen zal? Want ik wil mijn leven inzetten voor mijn medemens. In uw gezindheid, met uw liefde. In uw naam. Tot eer van uw naam. Halleluja. Amen.